De tekstwoorden voor deze avonturen vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit de Openbaringen aan Johannes, het tweede hoofdstuk, het 17e vers. Openbaringen 2 vers 17, waar het woord des Heren aldus spreekt: die oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. En ik zal hem geven een witte keursteen, en op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Tot zover. Overdenken wij nog eens de brief van de apostel Paulus van de apostel Johannes, van de Heer Jezus eigenlijk, aan de gemeente te Pergamus. En letten deze avond, zo de Heere wil, op de bedreiging en de belofte aan deze gemeente gericht. Geliefden, wij hebben de vorige maal het eerste gedeelte van deze brief met elkander overdacht. En vanavond hebben wij het verband samengevat in het 17e vers. Te meer omdat wij bij de aanvang reeds hebben stilgestaan bij de dwaling der Nicolaïten. En daarom willen wij daar nu niet al te breedvoerig op ingaan wat dat behelsde. We willen daar nog kort een ogenblik bij stilstaan. De Heere heeft in zijn brief aan deze gemeente treffelijke dingen getoond. Hij heeft eigenlijk getoond het werk zijner handen in hun harten. En wij moeten er altijd maar op rekenen, de Heere die geen zonde ziet in zijn Jacob en geen overtreding in zijn Israël. Hij is altijd werkzaam ten beste zijner uitverkorenen. Want er dreigt of gevaar, het is misschien een groot woord, maar wanneer wij deze brieven zo met elkander overdenken, en wij zouden van het voetstuk der vrije genade en ontferming Gods afdwalen, dan kunnen wij deze brieven altijd misbruiken zoals het meestal geschiet, om uit het verbroken verbond der werken, gevallen Adams kinderen of bekeerde mensen iets in de handen te stoppen. Van bekering en van goede werken en al die dingen meer. Maar de Heere openbaart in zijn woord een boodschap, zegt de rechtvaardige dat het hem wel zal gaan, maar wee den goddeloze, het zal hem kwalijk gaan. En dat vinden we ook in deze brief. Maar omdat de gemeente door God altijd wordt behandeld, naar haar zichtbare openbaring hier op deze aarde, waarin in één huis niet alleen gouden en zilveren, maar ook aardevaten, vaten ter ere en vaten ter onere gevonden worden, daarom is het zo dat de Heere die aanspraak richt tot de engel en tot de raad der gemeente, om hun te bestraffen wanneer zij niet bestraffen de boze werken die in hun midden geschieden. En nu is het geen term, zoals de mensen zo vaak gebruiken, een prediking moet ten eerste zijn zonde bestraffend en dan krijg je de hele zeven. De prediking toont aan wat ten verderven gaat en wat behouden wordt. En daarin is niet af en is niet toe te doen. Echter omdat dit alles in de tijd van ons leven openbaar wordt, daarom is het ernstige woord Gods altijd op zijn plaats, om de wankelmoedige te versterken in het allerheiligst geloof, en de andere die het misbruikte en misbruiken om hun oordeel en hun gericht des te zwaarder te maken. Maar het doeleinde Gods blijft en is toch altijd de vervulling van zijn vastgestaafd verbond, dat zij zullen komen en zalig worden onder vloeken en bedreigingen, zegeningen en beloften, voert God de raad met zijn kerk uit. En anders, nou als je het anders leest, ja, dan lezen we het met onze menselijke ogen. En ons menselijk bestaan is altijd vervuld om nog enigerwijze nog iets te betekenen te hebben voor God. Dan moeten we dit en dan moeten we dat. Daar weet het woord niet van. Het woord zegt wat God doet en wie wij en wat wij voor dwaze mensen zijn. Nu, als we dan het verband vervolgen, dan lezen wij, ik heb enige weinige dingen tegen u. Er staat dus letterlijk, ik heb weinige dingen tegen u. Weinige. Dat wil dus zeggen dat je niet zomaar het recht hebt om te zeggen, wat een rommeltje was het daar in de gemeente van Pergamus. Helemaal niet. Want we hebben de grote werken Gods gehoord, die in hun midden gevonden werden. Gij houdt mijn naam en hebt mijn naam niet verloochend. Ook niet in de dagen die toen op dit ogenblik reeds tot het verleden behoorden, toen Antipas gedood werd en de gemeente vervolgd werd. Dat waren allen de werken Gods. En waar Gods werken gevonden worden, daar past het niet voor ons om de zaak af te doen met dat is niets of dat gaat alles ter hel. Nee, de Heere ziet zijn eigen werk. En nu zouden wij, als we dat dus zo in onze woorden weergeven, het zo weer kunnen geven. De Heere ziet vele treffelijke en goede vruchten van het werk Gods en des Geestes in de harten. Hij ziet ook vruchten in de gemeente van het lijden en sterven van die enige borgen middelaar, verheerlijkt in hun harten. Hij ziet ook een hopen op de naam zijner goedheid, omdat we op zijn naam vertrouwen, die naam zo heilig, groot en goed. Maar omdat het altijd hier op aarde een kerk in wording is, omdat altijd hier op aarde de onvolkomenheid, de verkeerdheid gevonden wordt, omdat het land der ruste hier nog niet is, daarom vermaant de Heilige Geest, de opziener der gemeente, de raad der gemeente en de gehele gemeente, ik heb weinige dingen tegen u. Wonderlijk. Dat gij hebt die de lering van Biliam houden, die Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat ze zouden afgodenoffer eten en hoereren. Ga dus over de dwaling der Nicolaïten. Want alzo hebt ook gij die de lering der Nicolaïten houden, het welk ik haat. Er werden dus in die gemeenten geesten gevonden die op verderfelijke wijze werkzaam waren onder de mens. En de gemeente zelf had ontzaglijk veel te stellen in deze wereld. Het was praktisch onmogelijk om daar te wonen. En misschien dat ook daaruit de aandacht voor wat er in de gemeente zo naar voren gebracht werd, enigszins verslapte. In ieder geval in de eerste plaats, de engel der gemeente en de raad der gemeente en de gemeente der uitverkorene Gods, zij zullen zekerlijk behouden worden. Maar de Heere God wil niet dat zij in hun midden verdragen die een valse leer leren en die ook verkeerde werken voorstaan. De Heere bestraft dus niet in die engel der gemeente, ook niet in die raad der gemeente, ook niet in die gehele gemeente, deze gruwelijke dwaalleer en zondedienst, maar hij bestraft zijn kerk daarin dat ze deze dingen in hun midden verdragen, dat ze het toelaten dat het zo toegaat in de gemeente van Pergamus. Dat is hun zonde. En nu was er wel een zwaard boven hun hoofden. Een zwaard van de wereld, een zwaard van de antichrist en van de valse christussen. En de Heer heeft hun vertroost met hem die het zwaard uit zijn mond doet uitgaan. Maar de Heer heeft ook gezegd dat uit hun mond een tweesnijdend zwaard zou gaan om gericht te doen over de heidenen. Kerkelijke heidenen of wereldse heidenen, maar in zonderheid hier kerkelijke heidenen, die leven naar het goeddunken van hun eigen boze hart. Daartoe zal ook een zwaard gegeven zijn in de handen der kerk, opdat wat zij zouden binden op de aarde in de hemel gebonden zou zijn, en wat ze zouden ontbinden in de hemel ontbonden zou zijn. Dat is niet een zekere macht van willekeur, dat is niet iets wat mensen naar hun persoonlijke sympathie en antipathie uit mogen leven, waar het vaak in ontaart, maar dat is een onderbeding van Gods geest en gunst. Niet onze eigen onbarmhartigheden of barmhartigheden laten regeren, maar Gods woord alleen de autoriteit en de plaats laten die het toekomt. Hier wordt ook in afgesneden deze gedachte die in de grote kerken zo vaak gevonden wordt, of het woord. Ja, het woord. We kunnen wel zeggen, het woord, dat is de eerste sleutel. Het woord straft, het woord beschuldigt of ook het onschuldigt. Het troost of het slaat, dat kunnen we zeggen. En ik weet ook dat de tucht altijd door een ontzaggelijk moeilijke zaak geweest is. De tucht oefenen. En dat het zo vaak ontaart, of in losbandigheid, of in een dictatoriaal bewind, waarbij zonder meer gezegd wordt, je hebt opgehouden lid te zijn, of je bent gecensureerd, of dit of dat, of je bent geschorst. Dat is het niet. Dat voelt je wel aan. Daar hoef je in dat opzicht niet voor wakker te liggen, als je zo in die zin zo behandeld wordt. Maar er is ook nog een rechte tucht. En ik kan zeggen, het woord prediken, zeker. De zonde bestraffen. Maar hoe kan er zegen op rusten als je ook vaak in de grote kerken komt, de hervormde kerken? En dat je misschien tot je stomme verbazing ziet, als avondmaal zie je mensen lopen die vloeken als ketellappers als het hun te pas komt, en die niet ophouden om in handel en wandel Gods naam te tergen, dan kun je wel zeggen, ik hoop dat het woord te doen zal, maar dat kun je ook als afschuifsysteem gebruiken, want dan heeft de kerk daarin van God macht gekregen om op grond van dat woord te verbieden. En om op grond van dat woord te zeggen, dat kan niet. En als er geen betering des levens plaatsvindt en des geestes, om de zulke van de gemeenschap der kerk te weren, Gebeurt dat niet, dan is de kerk een heilsinstituut in de verkeerde zin van het woord. Dan is het een vergaarbak waar alles en iedereen zijn bivak op kan slaan. En dan zeggen ze, op het consistorie zeggen ze, nou ja, ze betalen de kerkelijke belasting nog. En dan zeggen ze, nou ja, dan snijden we die laatste band met de kerk ook door. Nou betalen ze nog de kerkelijke belasting, dat is dan, ze komen wel nooit in de kerk, maar dat is toch een teken dat ze nog enigermate de kerk nog niet afgeschreven hebben, dus hou maar bij elkaar. Ja, maar dat mag niet. Ik heb weinige dingen tegen u. Heer had vele dingen voor hen, weinige tegen u. Dat er in uw midden zijn die de leer van Biliam onderhouden. En u weet, de geschiedenis van Biliam, ik heb hem al eenmaal genoemd de vorige maal, ik wil er nog kort op terugkomen. Die Biliam was een zeer verlicht mens, want hij sprak Biliam, de zoon van Beor, de man wiens ogen en oren geopend zijn om de redenen des Almachtigen te horen. Hij sprak in het volle bewustzijn van een instrument te zijn in Gods hand. Daar moet je niet meer over denken. Hij was een instrument van de Heilige Geest. Maar met dat alles, hoewel hij uit de autoriteit van de verlichting des Geestes spreekt, blijft hij een kind des duivels. Hij blijft een kind van Satan, vol met begeerte, om de schatten aan goud met zich mee te nemen en terug te keren naar zijn woonplaats. Hij ziet die God van Israël wel als de sterkste God, maar ook als een van de velen. Het is voor hem niet die enige waarachtige God in wiens hand zijn leven is. Daarom zet hij door. Hij zet door op die weg en hij gaat. Ook al komt God hem tegen. Hij wil zo graag. Maar als hij daar komt, bewijst God te zijn een soeverein. En hij kan geen woord en kwade uitbrengen. Tot grote woede van Balak en zijn volk, volk der Moabieten en Midianieten. Tot grote ergernis zegent hij dat volk met een eeuwige zegen. Hij gaat zo ver dat hij zegt, indien dit volk ongerechtige dingen doet, zo vergeeft God. Hij kreeg nog een inzicht in Gods genade over dat volk, dat het zo diep en zo donker niet af kon lopen, en dat God nogthans genade zou betonen vanwege zijn trouwverbond. Maar het hart is onder dat alles afwijkende van de levende God. Hart is vervuld met dorst naar eer, naar goud, naar geld en goed. En daarom, al voordat hij weggaat, geeft hij een mooie raad aan Balak. Hij zegt, ik heb dat volk niet kunnen vloeken. Ik ben ook maar een instrument. Als de Heere zegt, zegen, hoe zou ik dan kunnen vloeken? Maar, als je het nu toch een kans wil hebben, dan maak je een groot feest. Een feest van de afgoden, van Baal Peor. Dan nodig je dat volk uit om met je te eten en te drinken. Dan zorg je dat je dochters, je meisjes van het land daar ook bij zijn. En tracht dan een vermenging tot stand te brengen. Een vermenging tussen uw volk en dat volk. Als dat lukt, dan heb je een kans. Dat was een duivelse raad. Want die Biliam, dat sprak hij niet door de geest, maar de duivel is ook verschrikkelijk wijs. De duivel weet, zodra die dat voor elkaar heeft, daar is de eerste wereld aan ten onder gegaan, daar gaat deze wereld ook aan ten onder. Zodra dat woord Jacob zal alleen wonen weg is, dan komt God op de wolken des hemels. Daarom zoekt hij een samenbinding met Belial en met Baal te bewerken. En u weet wat een schrikkelijk oordeel erop gevolgd is. Toen weer de Phinehas de straf, hoeveel er gedood werden. Nou zijn er mensen daar in dat midden van die gemeenten, die zijn zogenaamd vrij. Ze staan in de vrijheid naar ze denken, waarmee Christus ze vrij gemaakt heeft. En wat was het nu in die stad? In die stad, daar werden ook feesten gehouden. Allerlei andere gelegenheden waren er. Dan werden er offeranden gebracht aan de keizer, aan de god van dit en de god van dat. In kortom, dan werd het een feest. Op dat feest, het was ook feest onder al die groepen, je had toen ook al bonden. En zoals je dat in de middeleeuwen had je dat ook al, ik weet de naam niet zo gauw meer van die ambachten, maar dan had je ook al van die groeperingen, ieder had zo zijn eigen beschermgod, en iedere gelegenheid had een zeker vergezellend feest, dan werd er geofferd aan de afgoden op allerlei wijze. En dat vlees, dat werd met veel wijn en drank, werd dat verorberd. Maar, als dan de hoofden enigszins verhit werden, dan liepen de feesten in Pergamus altijd, want het was een samenraapsel van mensen, die liepen uit, niet alleen in brooddronkenheid, maar ook in ontucht en hoererij. Dan vervaagden de grenzen in die roes. Dat is net als dat je in ons land, hoe langer hoe meer toeneemt, dat kun je ook lezen, van er komen duizenden mensen bij elkaar, dan zijn ze gek. Dan kleden ze zich uit, dan lopen ze naakt, alles loopt er maar rond. Nou, zoiets moet je ook voorstellen, want kijk eens, de geschiedenis herhaalt zich. Wat nu gebeurt, dat is niet nieuw, maar dat is al 2000 jaar geleden bijna, was dat daar ook al zo. Daar had je ook van die festivals. Maar daar deed iedereen aan mee. En als het feesten op een hoogtepunt kwam, dan waren de mensen van zinnen beroofd. En dan werd er, zoals men noemt, maar gewoon op los geleefd. Nou was het moeilijk om je daar helemaal aan te onttrekken, want je viel zo gauw op. Ze zeiden zo, als er een of andere vergadering was van de vak, beweging of iets dergelijks wat je doet, dan zei, hey, die was ze niet, die, wat zou die, dus je viel ontzettend gauw op, en dat kon ook verdere consequenties hebben natuurlijk, dat kon je ook je baantje kosten, je eer, je zaak, allerlei dingen konden er gebeuren. Nou ja, dan waren er van die Nicolaïten die hetzelfde idee als Biljam natuurlijk. Ze zeiden niet, wij zijn Biljam, zo niet. Hun zeiden het uit hun, naar ze dachten, misschien godsdienstige overtuiging. Ze zeiden, dat is niet erg. Dat is niet erg. Om te weten wat genade is, moet je eerst eens weten wat zonde is. En om te weten wat vlees is, moet je eerst eens vleeselijk zijn. En zo denken er nog duizenden mensen over. Eerlijk waar. Ik heb het ook niet op bijkomstigheden mensen, maar werkelijk op dingen waar je met de hand op Gods woord kunt zeggen, dat is totaal tegen Gods woord in. Tegen Gods woord. En dat men als het ware, ja, in een soort zin leeft, alsof wij in de praktijk moeten ontdekken, grof gezegd, wat de smeerlappen wij zijn. Maar ik geef u de verzekering dat al zitten ze 20 jaar of 30 jaar of een leven lang in de grootste gruwelen te leven, dan zijn ze nog geen zondaar. Want waar Gods geest ontdekt en waar hij ons leert kennen, daar wordt de mens pas zondaar. Voor die nou veel of weinig of helemaal niet in uitbrekende zondigen, daar wordt hij pas zondaar. Dus het is eigenlijk een gemene voorstelling van zaken. Kijk, en nu is het waarschijnlijk nog niet zo geweest dat ze in die gemeente Maraak leefde, helemaal niet. Want er staat weinige dingen tegen. Maar er waren geesten in de gemeente die door hun leer zo'n voorstelling gingen geven om de gemeente af te trekken in de afgodendienst en het eten van de afgodenoffers en om te hoereren. Dan kun je zeggen, dat is geestelijk, maar het was hier wel degelijk, mag je dat letterlijk verstaan. Tuurlijk, alle vleeselijke hoererij is ook een gevolg van onze geestelijke hoererij. Dat is zeker waar. Maar hier gaat het ook over de vleeselijke hoererij. Omdat dat juist in die dagen tot een toppunt gekomen was. Er waren tempels in overvloed waar de prostitutie gewoon behoorde tot de eredienst. Waar het gewoon behoorde tot een eer. Als je daar niet aan meedeed, dan was je geen vrouw. Of je was geen man of geen meisje. Dan telde je niet mee. In die zin moet je ook die tijd zien tegen de achtergrond van die ding. Het was zo heel gewoon. Dat heel gewoon aan elkaar verbonden was. Feest en, nou ja, met elkaar leven, met elkaars vrouw of met een andere vrouw, daar liep het altijd op uit. Oh, wat is er al weggevallen in de geschiedenis ook van de zichtbare kerk op deze aarde, wat ten slotte uitmondde in de grootste ellende en ongerechtigheid, omdat men niet geloofde. Men geloofde niet. En wie nou niet gelooft dat hij zo'n ellendeling is en die denkt, ja, ik moet dat wezen en het vlees dit en het vlees dat, die pakt helemaal verkeerd uit. En dubbel erg is het als het bewust geschiet. Zoals die Nicolaïten, die waarschijnlijk wel bewust dat hebben getracht in te brengen in de gemeente. Bewust. En dat heb je al de tijd van de kerkgeschiedenis, is dat al een vergezellend verschijnsel geweest. Dat je moet zeggen, wat een schandelijke dingen zijn toch openbaar gekomen. Hier gaat het niet, ik wil nog eens herhalen wat ik toen zei, over het vallen in een zonde. Maar het gaat over het in systeem brengen, tot leefregel maken van de ongerechtigheid die tegen Gods woord is. En daarmee trachtte Gods woord op zijn zijde te krijgen. Dat is het ellendige wat hier bedoeld wordt. Zo wilde die Biliam ook een spaak steken in het wiel van dat volk. Hij wilde een aanstoot voor hun voeten leggen opdat ze zouden struikelen. Zo willen die Nicolaïten ook in het midden der gemeente een aanstoot voorwerpen. In de eerste plaats in de lering. In de lering. En dan kun je het gerust aannemen als er dergelijke opmerkingen komen dat het voor Gods volk niet op een punt zonde op aankomt. Dan heb je echt met een Nicolaïet tot dat ogenblik zeker te doen. En dan hoef je echt niet te gaan zitten denken, die man bedoelt het misschien wel goed. Die man kan het niet goed bedoelen, want dat zegt geen één kind van God. Die zegt dat niet. Dat het niet op een pond zonde op aankomt. Dan kun je het hele woord niet vinden dat iemand dat gezegd heeft. Maar al waren het nog zulke zondaren voor God, en al zijn ze ook in zonde gevallen, en al waren ze innerlijk gans zondig, Wanneer een zondaar die God vreest dat hoort, dan wordt hij er akelig van en hij walgt ervan. Die nee, ziet me gauw op. Dat wil hij ineens horen. Want diezelfde zondaar die voor God bekent, dat hij vol is van etterbuilen die vervuilen, diezelfde zondaar zegt ook, ik zal met vermaak de weg betreden der vromen. Wanneer zult gij mijn bondsgod tot mij komen? Ik haat het doen der schenderen uw wet en schuw die smet. Zichzelf ook. Maar ook alles daaromheen. Voelt ge? En dat is zo'n gevaar. Je hebt twee gevaren altijd die aan alle kanten drijven. Het een is de eigen willigheid, de eigen gerechtigheid, waarbij het fariseïsme van de mens de boventoon voert. Het ander is de ongerechtigheid. Geloof dat een mens, als die onbewust niet in de dwaling der Nicolaïten, maar als die misschien onbewust nog vervreemd van God in deze wereld leeft, dat er meer mogelijkheid is dat hij bekeerd wordt als een farisee. Dat geloof ik wel. Want dat ligt zo akelig hard, zou je zeggen. Dan moet er wel een dubbel wonder gebeuren. Indien die daar ganselijk in gebonden is. In die godsdienst. Maar als een mens bewust godzalig wil zijn onder zulke mom, dat is ook kwaad. Dat is zeer klaar. Dan zegt de Heer van, ik heb tegen u. Tegen wie? Tegen wie? Tegen de engel of tegen de kerkenraad of tegen de gemeente als zodanig? Nee. Nee. Als u daar niet aan meedeed, dan hebt de Heer dat ook niet tegen je. Nee, maar dit, dat gij in... dat gij al daar hebt. Al daar. Dat je nou in die kleine kring van mensen, want het is waarschijnlijk ook maar een klein gemeentetje geweest, dat je daar binnen de muren aan mijn tafel, onder mijn woord, onder woord en sacrament, dat je ze daar hebt, dat heeft de Heer tegen ze. Want je moet niet denken dat hoererij en afgodendienst, dat dat gerangschikt wordt onder de weinige dingen. Want dat zijn geen weinige dingen. Dat is een vreselijk kwaad, leert ons het woord des Heren. Daar heeft de Heer geen goed woord voor over. Je zou zeggen, je zou haast zeggen, deze Nicolaïten worden evenals Biliam geen eens meer geroepen, keert u tot God. Helemaal niet meer. Och, de bekering der gemeente moet juist daaruit bestaan, dat ze het zwaard hanteren, om ze er buiten te sluiten. Merkt goed op, geliefde, want deze waarheden kunnen zo kunstig voor ons, naar ons verstandelijk vlees, kunnen die zo mooi uitgelegd worden. Maar je hoeft niet tegen een openbare leugenaar en leugenleer zachtzinnig te praten. Bekeert u. Want daar zegt de Heere van dat hij ze uit zal roeien. Gaat hier niet over blinde heidenen. Gaan hier over valse broeders. Die ook de naam hebben genoemd. En hebben aangeroepen en hebben geprezen. Daar gaat het over. Of broeders waren het. Naar de aanvang deed vermoeden. En die zijn ingekomen en beginnen nu hun giftige angels overal in te steken. Nu, dat vindt de Heere vreselijk. Alzo hebt ook gij. Gij hebt die, gij handhaaft die. Gehoud ze bij elkaar. Gedenk bij uzelf. Wat moet er dan van onze gemeente overblijven? Als en door woord. En door de censuur. De tucht. De vermaning. als door woord en censuur, als daardoor nog meer mensen afvallen, wat houden we dan over? De Heer zegt, daar moet je niet naar kijken. Al blijf je maar met 5 mensen over, of met 10, dat is niet het belangrijke. Want na mijn woord is, zal dageraad hebben en het andere zal geen dageraad hebben. Daarom zegt hij, bekeert u. Kinderen, hier gaat over de kinderen. Hier gaat het over zijn uitverkorenen. Hier gaat ook over in zichzelf zondaren. Zondaren hoor. Die er niet boven staan, die niet beter zijn, die niet anders zijn, maar die door Gods genade anders mogen doen. Al klaagt hun harten ook aan, die zeggen, Heere, houd u alstublieft vast. Grootvader zei wel eens over deze dingen ging, Heere, indien er de genegenheid des harten is om af te wijken, op dit spoor, afgoderij, hoererij, de genegenheid, de zelfkennis om te geloven dat we zo verrot slecht zijn. Indien de genegenheid, ontnemen de gelegenheid. Indien de gelegenheid er is, ontnemen de genegenheid des harten. Om te vallen in die boze netten. Kijk, dat is, daarom zegt de Heer hier, tot zijn kudde, tot zijn erven, zegt hij. Je zou zeggen, het is hier erger als in Efeze. En toch schijnt bedrieg. Want Pergamus bestaat, meen ik, nu nog, al is het klein, Efeze niet meer. Eerst de liefde verlaten, dat wil zeggen van de grondslag van Gods soeverein welbehagen afgaan, in die liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, dat is nog erger als wat hier getekend staat. Bekeert u, zegt de Heer, waarvan? Waarvan nou een Nicoliet laat zijn eigen niet bekeren? Daar kun je wel eens wat tegen zeggen. Dan kun je wel zoetsappig zijn en zeggen, nou ja, laten we het nog eens een jaartje proberen. Laten we nog eens een jaartje proberen. En iedereen heeft soms een fout. Oh nee, die Nicolaïten vinden dat wel goed. Die trekken zich er niets van aan. Nee, zegt de Heer, tot zijn kerk, tot zijn gemeente bekeert u. Van die dwaasheid om er zo over te denken. Zo mag je er niet over denken. Wat gemeenschap heeft Christus met Belial? Hoe kunt ge de beker des Heren en de beker der duivelen drinken? Dat kan toch niet? Dat is omhoog. En aan de tafel der duivelen eten en aan de tafel des Heren zitten. Och, schijnbaar zeg je, is er nog een probleem? Want de apostel heeft eens geschreven aan de Korinthe gemeente. Indien iemand een van de... En in iemand van de ongelovigen uw genoot hebt, zo gaat. Als je er in je geweten geen bezwaar tegen hebt, gaat er naartoe. En eet alles wat je voorgezet wordt. Niets ondervragen om je gewetenswil. Je eet maar gewoon. En als die ongelovige misschien bij de slachtbank afgodenvlees gekocht heeft, daar hoef je niet naar te vragen, want gij weet dat een afgod niets is in de wereld. Dat is niets. Als je daarom naar kijkt, dan zou je zeggen, wat een vrijheid. Ja. Maar de apostel zegt ook in datzelfde hoofdstuk, laat dat niet vergeten. Indien er iemand tot u komt en zegt, dat is afgodenoffer daar bij die man waar jij gaat eten. Ga dan niet. Laat dan de kennis niet uw leidraad zijn, maar de liefde. Want de kennis maakt opgeblazen en de liefde sticht. Dan kun je wel hard beginnen te lachen tegen die man die daar heel zijn leven in het heidendom gezeten heeft. En altijd gedacht heeft en nog een klein beetje denkt dat dat gewijde vlees, dat afgode vlees, daar zitten verborgen krachten in. Dan wordt de Godheid enigermate meegedeeld aan je. Word je sterk van. Daar krijg je levenskracht van. Kijk, en die man, die denkt nog in zijn geweten, die is zwak. Die denkt, ja, je weet het maar niet, dat afgodende vlees. Dan zegt de apostel, dat moet je het niet doen. Dan moet je niet, bij die ongelovigen moet je niet breed uit aan de tafel gaan zitten. Anderzijds zegt hij, och, ik oordeel ook mijzelf niet. Wie zijt gij die een ander geweten oordeelt? Hij waarschuwt zowel voor het een als voor het ander. Hij waarschuwt tegen datgene dat de mensen altijd aankomen dragen met indien mijn broeder geërgerd wordt, weet je wel. En als je daar in alle opzichten naar moet luisteren, dan hebben we zondag geen leven. Omdat Mozes altijd in de weer is om een mens een juk op te leggen. En dan mag hij geen grijze hoed en hij mag geen grijze jas en hij mag geen schoenen zussen en hij mag dit niet en dat niet. Dat noem ik ergernis nemen. Maar je kunt ook ergernis geven. En dat is verkeerd. En dat kon je daar doen. Dan mag de kennis niet altijd de doorslag geven, maar de liefde die sticht. Want als die man nou zo, als hij hem nou zo ver krijgt dat hij tenslotte zegt, joh, kom op, eet mee, je mag ook wel komen. En hij zit dat te doen. En in zijn hart is hij er niet los van het afgodenvlees, want heimelijk denkt hij dat er nog een zekere toverkracht in zit. Dan bezondigt die man zijn eigen. Want hij gaat met een beschuldigend geweten naar huis, wat heb hij nou weer gedaan, wat heb hij nu gedaan? Zie je. Dus aan de ene kant geldt naar de waarachtigheid van het woord. Eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt. Niet zonder vragen om des gewetens wil. Want wij weten dat een afgod niets is in de wereld. Maar, diezelfde apostel waarschuwt in 1 Korinthe 10 weer. Om geen afgodenoffer te eten en dan wijst hij niet op het privéhuis dat je misschien eens bij een man binnenkomt om te eten, een ongelovige of een heidense man. Dan hoef je niet altijd te zeggen, oh, er staat daar dit in huis en dat en daar kom ik niet. Nee, dat hoeft niet zozeer. Maar dan wijst de apostel over het feit om aan die gemeenschappelijke feesten deel te nemen. Die feesten. Die offerfeesten. Die tenslotte uitmonden in tuchteloosheid en bandeloosheid. Dus dat is nog wel een verschil. Dat is nog wel een verschil. Je hebt dingen, daar kun je op zichzelf niet van zeggen, dat is nou kwaad. Want die het als kwaad aanvoelt, die voelt het als kwaad. Maar die het niet als kwaad aanvoelt, die voelt het niet als kwaad. Dan kun je niet op alles toepassen, maar op zulke gevallen wel. Er waren erbij, die hadden daar nog geen bezwaar tegen. Een keer bij een ongelovige te eten. De apostel heeft wel bezwaar tegen valse gelovigen om daarmee te eten. En om die te groeten op de straat. En om die in je huis te ontvangen, daar wel. Apostel Johannes, maar goed. U ziet, dat werpt dit niet omver. Die vrijheid waarvan de apostel Paulus daar schreef, is de vrijheid in de gebondenheid der liefde. En dat hij die vrijheid enigszins beperkt, komt alleen daaruit voort, omdat velen zwak waren, en die waren nog niet met alle vezelen uit het heidendom verlost. En als er nou een zwakke broeder is die denkt, dat afgodenvlees, ja, ze zeggen maar dat heeft niks te betekenen. Hij zegt, maar het heeft niks te betekenen dat afgodenvlees eten. Maar kijk eens, nou eet hij het zelf ook. Dus hij gelooft zelf toch ook wel dat er nog wel wat in zit, want anders zou hij het niet doen. Kijk, dat is het kwaad. En dat wil de apostel niet. Hier loopt het over eigenlijk heel iets anders. Afgoden, offer, eten en hoereren. Hier gaat het over die heidense cultus, waarvan de Nicolaïten zei, doe mee, gun het vlees ook wat plezier. Want wij zijn toch naar de geest, we zijn toch in Christus. Het komt er voor ons toch niet meer zo op aan. En het heeft één groot voordeel, dat we als gelijke van deze mensen bejegend worden. Dan is er een pak van ons hart. Dan kunnen we beter ons handhaven in deze stad, in ons werk, in de maatschappij, in alles. Nu zegt de Heer, hij bedreigt, bekeert u, want ik zal haastiglijk komen en zal tegen hen krijg voeren. En de Heer zegt tegen de opzieren, tegen de kerkeraad en tegen de gemeente, als jullie het zwaard niet nemen, dan zul ik het doen. Dan sla ik ze eruit. Ja, dat is ook wat. De Heer zegt niet, ik sla die gemeente weg. Dat doet de Heer niet zo gauw. Het gaat allemaal om de toebrenging van zijn ellendige. Met eerbied gesproken, dat duldt zijn glorie niet. Maar de Heer zegt, dan maak ik wel schoonschip en dan sla ik ze eruit. De Heer kan ook een mens de kerk uitslaan. De Heer kan ook een mens ontmaskeren. De Heer kan ook een mens net als een rottend blad de deur uitblazen. En dat je later je handen misschien mag klappen en zeggen, gelukkig, net op tijd vertrokken. Net op tijd vertrokken. Net op tijd ondergedoken. Anders hadden we dat ook nog op ons nek gehad. Ja, maar dan weet je het niet. Maar als je het wel weet, dan zegt de Heer, daar moet je niet op wachten. Je moet niet op wachten totdat ik het zwaard grijp. Want ik geef u macht om krijg te voeren met mijn woord. Tegen u, tegen alles wat bij u is, wat niet is naar mijn heilige wil. En je kunt toch niet zeggen, nou ja, als je nou een stukje vlees eet van de afgodenoffer. Aan de afgodenoffer. En wat je bij een gelovige in zijn huis eet. Och, we drinken allemaal hetzelfde water uit de kraan ook. Misschien heeft een heiden het wel aan het filteren geweest. We gebruiken allemaal hetzelfde licht. En de Heere zegt, mij is het goud en het veen, het zilver op 1000 bergen. We krijgen allemaal hetzelfde geld ook. Dat geld rolt door allerlei handen heen. Maar laten we dan maar bedenken, wij allen zijn als een onreine en wij vallen af als een blad van de boom. Doe dan maar niet zo over godsdienstig, daar heb je niks aan. Want dat is ook fariseïsme. Maar nee, dit is heel iets anders. Dit is bij wijze van spreken, dit zou je zo kunnen, als je het zou vergelijken, dat wij zeggen, kinderen, jullie mogen gerust naar het popfestival. Mag je gerust naartoe. Want dan kun je eens ontdekken wat vlees eigenlijk is. Ja, zo is het niet. Ik heb een keer van mijn leven van een man gehoord, en die had een paar zoons, en toen zei hij, toen wilde ze, maar dat kun je niet nadoen, en dan moet je nog hoogst voorzichtig mee wezen, en die wilde naar de kermis gaan. Dan zeg je, dat is goed. Dan hebben jullie alle 3 10 gulden. En als jullie weggaan, dan zal je vader aan God bidden. Of God jullie terug wil brengen. Maar ik sta niet in voor de gevolgen wat er gebeuren zal. Nou, toen hadden ze nog maar een klein stukje van de straat gelopen en toen kwamen ze terug. Van benauwdheid en van vrezen. Maar ja, dat kun je niet nadoen. Want de mens is zo goddeloos, die zou gerust zeggen, oh, vader vindt het goed, daar gaan we. Voel je. De wereld gebruikende, zegt de apostel, toch niet misbruikende. Maar wanneer het een openlijke, laten we maar zo noemen, dat wordt hier bedoeld, wanneer er een feestje gegeven wordt met uiteindelijk doeleinde een grote hoerenkeet, of dat dan mooi genoemd wordt of niet mooi, maar dat kun je nooit dekken onder de mantel der liefde en van Gods woord, dat kun je niet dekken, dat is verschrikkelijk. Ik heb dat van nabij meegemaakt, die godsdiensten, in de allerdegelijkste kringen geliefd, en dat ik met mijn vader erbij zat. Dan zei ik, oh, die man, dat kan die man toch, dat is zeker wel een goede bekeerde. Toen zei mijn vader tegen me, als hij dat jongen, als hij dat in een zak douwt, en je gooit het te water, dan komt er niks meer van boven. Helemaal niks. Ik zeg, nou, dat vond ik wel een beetje overdreven. Zo vroom de dominee die zei, broertje, op de preekstoel, broertje die, ik zal maar geen namen noemen, en broertje die. En ik heb het einde ook gezien. Weet je wat het einde was? Hoererij. Hoererij, als betaagde mensen met een of andere meid. Ach, zie je, dat is het einde van de dwaasheid van het vlees. En dat wil de Heer niet, en dat is zo gangbaar, want daarin heeft de Satan dat goddeloze hart van de mens mee, heeft hij volkomen mee. Uit de praktijk, jullie denken misschien dat het overdreven is, maar uit de praktijk, ik noem toch geen namen, kwam ik eens op een plaats en er was een mevrouw en er liep ook een jongen. Ik dacht, wie is die jongen nou toch? Ik was nog maar een jaar of 18, 20, dan zit je te denken, ja, er is geen man, een vrijgezelle vrouw en een broer en nog wat. En hoe is dat toch? Ja, en toen eindelijk in een vertrouwelijk gesprek hoorde, ik zal me geen naam noemen, van een hele godzalige dominee. Want die hebben zo, waren zo in de geest, zie je wel, op zo'n geestelijke vereniging was er, dat het tenslotte afliep op een verkeerde wijze. En dan kan de mens trachten te verdoezelen, maar ik denk wel eens, konden we niet beter zeggen, laten we maar niet zo geestelijk doen. Waarom maar niet zo geestelijk doen? En als de ouderling of de dominee, dat geldt mij ook hoor, en nu ook. Als je denkt bij je eigen, ja, hij komt maar bij mijn vrouw, of bij mijn dit, of bij mijn dat, en dat deugt niet, dan moet je het zeggen. Al doet die man dan misschien niks, dan zeg ik tegen hem, je moet niet de schijn des kwaads op je laden. Moet je niet doen. Want er is zo ontzettend veel ellende op dat terrein, in alle kringen. Omdat we niet weten, we onderkennen onszelf niet, wij zijn als vuren. Zodra de wind erin blaast, dan wordt het een vlam. En de mens is een tijger gelijk. Zie je, dus zonder nou om in het kinderachtige af te dalen, moeten we toch altijd voor ogen houden wat de Heere zegt, sla achterop. Alleen als het openbare leerstellingen zijn, Nicolaïten, die op een goddeloze manier Gods waarheid veranderen, daar zeg ik niet meer tegen, bekeer u, zegt de Heere. Daar zeg ik tegen de gemeente, bekeer u, zet ze eruit. Sluit ze eruit, want anders kom ik met het zwaard en dan zal ik erop slaan. En dat is erg, zeker. Maar de Heer wil eigenlijk zeggen, dat had ik aan jullie overgelaten. Tweesnijdend zwaard zal uit hun mond gaan, om wraak en gerichten te doen over de heidenen, ook over deze christelijke heidenen. Bekeert u en zo niet, ik zal u haastelijk komen, u komen. Dat is een wonderlijk woord, ik heb erover zitten denken. Er staat niet, ik zal bij u komen. Er staat niet, ik zal u haastelijk bijkomen. Het woordje bij staat schuin gedrukt. Ik zal u haastelijk komen. Het is net alsof de Heilige Geest zeggen wil, u ten goede evenwel. Maar ook tot vermaning. Ook tot beschaming. Ook tot beschaming. Het is net alsof de komende kerk zegt, ik ben heen gegaan naar de hemel als die grote ambtsdrager. Ik heb gaven genomen om uit te delen. Maar jullie stoppen ze in de grond. Jullie stoppen ze in de grond. Nou kom ik zelf hoogst persoonlijk uit mijn hoge hemel neer. Om zelf de tucht te oefenen in de gemeente. Met het zwaard van mijn mond. Zie je, dat is ook zonde. De Heer neemt het zijn gemeente kwalijk. Je zou haast zeggen, de Nicolieten neemt de Heer niks meer kwalijk. Die neemt de Heer alles kwalijk. Maar de gemeente, die neemt die enige dingen kwalijk. Omdat ze zo slap zijn in de tucht. Dat de grootste ongerechtigheid goed gepraat wordt. Nu, ik zal krijg voeren. En met het zwaard van zijn mond. En dan moet je nog niet direct denken, ja, dat is toch ten zegen? Nee, want als de Heer met zijn woord gaat donderen en bliksemen, dan is er niet veel leven meer bij. En als de Heer het zwaard van zijn mond gebruikt om te doden eeuwig, dat is vreselijk. Nicolaïten, houd dus goed in de gaten. Een bewust, systematisch, als leer aanvaarden, komt er voor ons niet op aan. Christus heeft voldaan, laat het vlees ook nog wat. Want vlees is vlees. En rolt straks in het graf, daar zijn we eeuwig van af. Maar het is Adam. Dat is goddeloos. Hoe is het bij een zondaar? Die is ook vlees. Maar hij wandelt naar de geest. En toch is die vlees. Die weet het. Die gelooft het. Iedere dag. Die hoeft niet een publiek huis in te kruipen. Of zo'n hoerenfeest. Om te weten dat hij een hoereerder is. Die zo'n hoereerder dat die Nicolaïten, die gaan zonder te bidden en zonder te vragen gaan ze. Nou, we gaan hoor. Naar het feest. Maar die zondaar, die zegt, Heere, ach, houd u me toch vast. Mijn hart, mijn ogen, mijn oren. Want ik ben één onzalige fontein van alle kwaad. Die zondaar wordt de grootste overspeler. De grootste leugenaar. Maar ook degene die stamelt, Heer Jezus, ontferm u toch mijner. Heere, trek alles er eens uit, dat ik u eeuwig zal loven en prijzen, gelijk u waardig bent. Die oor heeft, of zoals er stond, die een oor heeft, dat wil zeggen een nieuw oor, een oor door de Heilige Geest, die horen wat de Geest tot de gemeenten in het meervoud zegt. Weer het bewijs dat deze brief ook aan ons is gericht. Aan de ganse kerk van Christus hier op deze aarde. Die overwint. Die mag blijven bij mijn woord en in mijn woord. Overwinning, zegt u. De zaak is toch al overwonnen. Wij zijn toch meer dan overwinnaars. Gods volk strijdt toch voor een overwonnen zaak. In dit alles zijn wij meer dan over. Door hem die ons heeft lief gehad. Zeker wel. Maar geloof je dat nu? Dan kun je makkelijk zeggen, maar ondertussen ben je misschien aan het knokken en aan het slaan, her en derwaarts, om iets te bereiken. En dan zegt hij nog, we zijn meer dan overwinnaars en heel zijn teken, heel zijn godsdienst staat in het teken van pak hem mee, zet hem op. Kijk, dan zie je, je moet zo voorzichtig zijn. Ik bedoel nu in de goede zin voorzichtig met het woord des Heeren. De Heere pakt zijn kinderen beet en zegt, kinderen, blijf erbij. Blijf erbij. Bewaar uzelf van de afgoden. Als hij dan zegt, hoe moet ik dat doen? Hoe moet een kind nou doen? Dan zou ik zeggen, dat weet je heus wel. Dat weet je heus wel. Als je enige ontdekking en oefening hebt, dan weet je allang dat het niet helpt om je eigen op te sluiten in de kast. En dat het ook niet helpt om je eigen te slaan en te kastijden. Dat helpt ook niet. Helpt ook niet dat je een dagje van afzondering neemt. Of dat je een zonnebril opzet, of weet ik wat. Dat helpt niet. Die overwint. Ik roep u aan. Ik blijf op u wachten. Bewaar me als de appel van het oog. Ja, dan zeg je misschien, daar heb ik nog niet mee gewonnen. Ja. Maar waar je dat woord in de goot trapt en waar je zegt, nou we gaan en we doen. Daar heb je het al dubbel verloren. Heb je het zeker verloren. Heb je het zeker verloren. Maar die begint te winnen. Die wint. die gewint hem, die gewint alles. Die eigen krachten leert kennen als troon en de macht Christi als een enige rotssteen. En die zo mag overwinnen over zijn eigen dwaze inbeelding en verrotte zelfoverschatting. Dat hij dagelijks strijd voert en zegt, dwaas, hou je mond. Dat doet de Heilige Geest door. Die doet dat. Maar dat zegt de zonde niet in zichzelf. Ja, nou is de Heilige Geest weer aan het praten. Nee, want die Heilige Geest komt in hem en spreekt door hem. En dan is het zo voorrecht om zo te mogen overwinnen. Om te verliezen, altijd te verliezen in jezelf en het toeneinde, de koning, de rots der eeuwigheid aan te mogen lopen. En nooit wijs te laten maken je eigen, dat je als zodanig, als bekeerd mens, of als dit of dat, moet je een strijd voeren en je pakt het zwaard en je moet over de boze lusten heerschappij voeren. En je moet driemaal daags dit doen, bidden en een venstertje op het oosten. En kijk eens naar die jongelingen en al die dingen die worden aangebracht. En ik kan nooit zo goed omschrijven hoe het is. En toch voel ik in mijn ziel, dat is het niet. Dat is het niet. Dat gevoel ik meer als dat ik het in woorden kan brengen. Het klinkt zo mooi. Jonge meisje, heb je zo'n kamertje? En dat is Daniel en dit en dat. Ik voel dat we ermee omkomen. We komen ermee om. Wij hebben niets. God is het alleen die alles redt. Maar als je nou die kant uitgaat, heb je dit en heb je dat. Dan ga je op een trap staan. En elke keer ga je één treetje omhoog. Totdat je aan het eind denkt de kroon te ontvangen, want dan heb je overwonnen, zo gezegd. Begrijp je? Kijk, en dat gaat op een godsdienstige manier. Hoe langer, hoe meer dit, hoe meer dat. Kijk eens, en dan gaandeweg. Maar het is een opbouw van het vlees. Het is niet een gestalte krijgen van Christus. Dat noemt men de trapsgewijze heiligmaking ook wel, begrijp je? Word steeds heiliger. Steeds meer dit en steeds dat. En dan moet het zo zijn dat heel de straat al een stapje opzij doet als ik eraan kom. Want dan zien ze het. Die eerwaardigheid. Kunstgebit is te goddeloos. Een bril, dat is van de duivel. En zo ga je maar door. Komt de waardigheid aan. En iedereen pakt je in zijn kraag en zegt, denk erom hoor. Kijk, dat is nou de overwinning van Hagar in ons leven. Dan hebben we het precies verloren hoor. Dan hebben we het verloren. Maar overwinnen wil zeggen tegen die duivel die in ons aller hart zit. Die goddeloos en vroom kan zijn. Te blijven zeggen, je bent en blijft een duivel. En ik ben en blijf vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar, Heere, help mij. Want ik verga anders iedere dag 1000 maal. Dat is overwinnen. Dat betekent genade, genade laten. En God, God mogen laten. En zelf blijven een arme stakker. Die overwint zal alles beërven. Ik zal hem geven. Ik zal hem geven. Ja, want daar in die stad staat ook de duivel. Met een mooi stuk vlees. Met een hele mooie vrouw. En met een heel mooi dit en met een heel mooi dat. En die zegt, eet vrienden. Want er zijn de twee die nodigen. Slechte nodig. Dat is zo getekend in de spreuken zijn. Hij zag zo'n vrouw, ook een verzinnenbeelding ook van alles, al de zonde. Je ziet die gaan, haar man is niet thuis en dan ziet hij ook een jongeling aankomen. En dan gaat ze naar hem toe en zo verreed hem door de veelheid van haar woorden. Hij zegt, mijn man is niet thuis, ik heb hem met geld meegenomen. Hij zal er ook wel wat van nemen. Ik heb mijn bed opgemaakt en door de veelheid der overredingen volgt hij haar als een os naar de slachtbank. En hij gaat mee, kom laat ons dronken worden. O, zegt de wijze man, totdat hem de pijl zijn leven doorsneed. Mijn zoon, zegt hij, wil toch niet in een vreemde dool en de schoot van een onbekende omvangen, want inzichtelijks wegen zijn voor de Heere. Verblijdt u in de huisvrouw uw jeugd van God u gegeven, dool steeds in hare liefde. Waarom zoudt gij? Zie, zo staat de slechtigheid ook te roepen. Kom hier, ik heb de maaltijd klaar, brood, wijn. En hier is ook de opperste wijsheid die uitroept in het midden der gemeente. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. Te eten. Ja, terecht zeggen de kanttekeningen hier. Ik zal hem, ongeveer hoor, ik weet het niet letterlijk meer, maar ik zal hem een meerdere bevestiging en openbaring geven van de persoon van Christus. Kijk, het gaat hier over christenen, over gelovenden, die al dat hemelse brood hadden geproefd. Maar hier wordt geduid op een meerdere bevestiging en toepassing en opwassing en oefening in de persoon en het werk van Christus. En dan doet dat beeld, zoals ook door anderen is opgemerkt hoor, dan doet dat beeld denken aan het manna in de woestijn. De vader hebben het manna gegeten, ze zijn gestorven geweest. Maar die dit brood eet, zal niet sterven. Manna. Ja, hemels brood. Nog meer, we denken aan die kruik met manna, die stond bij de ark verborgen in het heilige der heiligen. Dan moesten ze in die gouden kruik doen, of in een of andere kruik of aarde, weet ik niet, maar daar moest het in. En moest verborgen worden in het heilige der heiligen bij de ark. Het was een verborgen manna. De hoge priester die zag het eenmaal jaar als hij inging. In het binnenste heiligdom. Zo ligt het verband van die verborgen kruik. Van die verborgen mededeling. En opwassing in de kennisname van de Heer Jezus Christus. Zie, je moet zo rekenen. De Heer Jezus die ziet ons nooit als volleerde mensen. Zo moeten wij dan elkaar of onszelf ook niet als volleerde mensen zien. De mensen zeggen achter de zaak. Die is achter de zaak en die is achter de zaak. Nee, zegt de Heer. Ik zal u geven. Te eten. Dat is, ik zal u meer geven nog. Meer geven van de liefelijkheid van mijn woning en van mijn paleis. Ik zal uw ziel nog in groenere landouwen wijden en aan zeer stille wateren. Daar zal ik u spijzigen met het bloed en het vlees van mijn enige liefde zoon. Je kunt ook op de toekomst laten slaan. Eenmaal zullen ze ten volle verzadigd zijn van zijn beeld. En ik zal hem geven een witte keursteen, en op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Beloftes zijn dit tegenover de dreiging. Aan de Nicolaïten. Voor de kerk zijn alleen maar beloften. Voor zijn levende kerk. Een naam, er is veel over gedacht. veel over geschreven. Doorgaans wordt er de kant heen gegaan van het gerecht, dat weet u. Misschien, anders dan herinner ik er u aan, dan stond er een urn of een kruik en dan waren er witte en zwarte stenen. Werd je nou door de rechter onschuldig of door de gezworenen verklaard en werd er een witte steen in die urn gedaan en werd er een schuldig verklaring uitgesproken, dan deed hij een zwarte steen in die urn en dan werd hij omgekeerd en dan kon je zien veroordeeld of behouden, vrijgesproken of beschuldigd. Maar ja, ik geloof het niet. Ieder is natuurlijk vrij in zijn uitleg, maar ik geloof niet dat de bedoeling des geestes is. Dat zou als het ware dan zo zijn, dat wil men dan eigenlijk de rechtvaardigmaking inleggen. Dat is dan eigenlijk dit, dat je, dan zou je toch moeten concluderen en zeggen, ja, wat is nou die urn? Hoe is dat nou? En wie zijn dan die gezworen? En is het dan de vrucht van zekere trap totdat je uiteindelijk, als je overwonnen hebt dit of dat, of als je in zekere mate geleid bent, dan kom je aan de beurt om gerechtvaardigd te worden. Er zijn vele elementen, taalkundige, historische en geestelijke, die mij niet de voorkeur deden geven aan deze verklaring. Er zijn nog vele andere verklaringen. Maar ik wil u een samenvatting geven van de waarachtige lijn uit het woord zelf. Dan weet u dat de hoge priester, die had in het Oude Testament een naam op zijn hoofd. De naam van de heiligheid des Heren. Hij had ook een borstplaat met de namen van de 12 stammen Israëls. In de Openbaring lees je ook van de naam van Christus op hem geschreven, die niemand kent dan hij zelf. Je leest bij Jesaja dat ze een nieuwe naam zullen ontvangen, welke des Heren mond uitdrukkelijk noemen zal. Nu, niemand weet dan wie hem ontvangt, dat duidt op die naam. Niemand weet dus wat die naam inhoudt, dan die naam ontvangt. En dan wil ik twee dingen samensmelten. De taal, het woord van Yahweh, Jehovah, op de tulband of de hoed van de priester en de borstplaat. In feite was het zo dat de gewone Israëliet wist niet hoe de naam van Jehovah werd uitgesproken. Vandaar dat niemand eigenlijk zeker weet, is het nu Yahweh of is het Jehovah? Want die naam was zo oneindig groot, dat het in de allerheiligste ogenblikken door hun schier niet uitgesproken durfde te worden. De hoge priester wist die eigenlijke klank van de naam, omdat die van God daartoe verordineerd was. Dat klopt met de openbaringen, want daar krijgen de duivelskinderen ook een merkteken op hun hoofd en op hun hand. Ook een naam van een beest. Daarom geloof ik dat het hier gaat, in de eerste plaats hierover, een nieuwe naam op een witte steen. Dat wil zeggen, de witte steen duidt aan de heerlijkheid, de heiligheid, de majesteit en de hoogheid van dat goddelijke werk. In die naam, in die plaat, staat geschreven de naam van de Heer Jezus Christus. Als de enige naam die om de hemel gegeven is, die niemand kent dan die hem ontvangt. Zeker. Niemand buiten de zaligmakende werkingen des geestes kent de naam, want de naam ziet het wezen. Die ziet op de persoon. Niemand kent dus de Heer Jezus Christus, zijn werk, zijn wezen, dan die het van den Vader door de Heilige Geest mag leren en ondervinden. Die kennen die nieuwe naam. U zult zeggen, een nieuwe naam. Ja, want onze naam is in dat opzicht vergaan. Maar zij worden genoemd en geteld en gerekend in die Heer Jezus Christus. Nu, in de tweede plaats, ik hoorde zijn dominee zeggen, dat was de ontknoping van de hele avond. En tenslotte, daarom denk ik dat ik er als innerlijke antipathie niet zo erg lang over gesproken heb over het laatste vers. Vergeef me dat, de tijd is ook voorbij. Maar die had heel de avond de mensen op zitten zwiepen tot hun uiterste. En toen was het 5 minuten voor die tijd. En wat stond er nou op? Kind van God. Kind van God, zei hij toen. Maar goed. Toch zou ik dat nog niet zo durven verwerken. Waarom niet? Ik hou het bij de eerste verklaring. Die enige naam. Wel, wij zijn van nature kinderen des duivels. Maar nu zijn ze van God gekend. Persoonlijk. Als zijn kinderen. En ze worden ieder in hun eigen persoon. In hun eigen stand. In hun eigen staat. Aangesproken. De een is de heerlijkheid der zon, de andere der sterren en der maan. Dat is onderscheiding. Dan kan het ook duiden om die nieuwe naam te kennen, dat hij niet meer zegt kind des duivels, maar dat hij zegt door zijn lieve geest, in de witte steen van Christus verdiensten en gerechtigheid en heiligheid opgetekend. Mijn kind. Als je het goed verklaart, is het een schone zin. We hoeven niet te zeggen kind van God, met andere woorden als een soort medaille. Nee, maar dan die naam des zondaars ingegrift in het duurzame, doorzichtige, licht uitstralende gesteente van die enige hoeksteen van God in Christus gelegd. Zie je, houd het dus bij deze twee zaken. De naam van Christus wordt op hun geschreven. En in Christus wordt hun naam geschreven als aangenomen kinderen. Van nature kinderen des torens. En dat zal in de eeuwigheid, zal dat de volmaaktheid zijn. Dan zullen ze in een nieuwe manier, verheerlijkt, zullen ze de verheerlijkte middelaar kennen en aanschouwen. Het ligt dus ten dele in de toekomst, voor de toekomst leggen. Dan wordt ook de vraag opgelost, dat hebben ze hier op aarde toch al. Hoe kun je nou, ja, nou, denk dan hier aan. Hoeveel zijn er die door die lieve geest bearbeid ontdekt zijn, ontgrond, ja, die kennis hebben aan de werking des geestes in het hart, en die bij ogenblikken hartelijk hebben geroepen, gij zijt de Christus. U hebt de woorden des eeuwige levens. Als ze twijfelen, bedoelen ze niet daarmee te zeggen, ik twijfel aan hem, alsof hij niet waarachtig zou zijn, of dat zijn werk niet waarachtig is, maar dan bedoelen ze daarmee dat ze twijfelen omdat ze zo'n arglistig, bedriegelijk hart hebben. Ze staan toch niet alle gelijk op dezelfde fundament, ook naar het bewustzijn. Nu zegt de Heer, kinderkens, houd de onwankelbare belijdenis der hoop vast. Houd mijn woord vast. Laat de boze niet u overwinnen. En het zal u persoonlijk zijn, hier en straks eeuwig, tot meerdere opwassing, meerdere bevestiging, ook voor je eigen zielenleven, dat die niet alleen voor anderen, maar ook voor mij, tot een volkomen verzoening gegeven is. En de tong der stamelende zal zeker vaardiglijk spreken. De Heere geven ons allen iets van te mogen verstaan, van het eeuwige wonder, dat onze vervloekte natuur, naam, ziel en lichaam, gegrift mogen worden in het duurzame werk van Christus. Maar ook dat wij persoonlijk die liefdebetrekking mochten ontvangen op de Heer Jezus Christus, om waar niemand ons ziet, misschien zelfs ook onze eigen vrouw niet, onverwacht hem te eren en te roepen, dierbare beminnelijke vorst, gij alleen zijt toch maar alle hulde waardig, kon ik u eeuwig prijzen, en had ik een tong die altijd van u zong. Amen.